Goedemorgen allemaal. Misschien dat er nog mensen komen, maar dat zien we dan. Die zijn ook welkom, ook als je iets later bent, terwijl je normaal vanmorgen vroeger zou kunnen zijn. Maar dat geeft niet. Ik steek de paaskaars aan en ik las vanmorgen een tekst. Daarin staat alle goede gaven en elk volkomen geschenk komt van boven, van de Vader, van de hemellichten. En bij hem is geen verandering en bij hem is ook geen verduistering. En in dat licht mogen we leven. Ik ga u voor in gebed. Heer, wat geweldig om deze morgen te weten dat alles wat goed is en wat volkomen is, dat komt van u. En dat is van u. Vooral het licht van het leven, wat we mogen hebben, wat u ons aanbiedt en wat u nooit meer verandert en ook nooit meer verduistert. Vanmorgen zijn we bij elkaar om u de dank te brengen voor al het goede wat we ontvangen hebben. Elke stap die vooruit gaat en elke hoop die u in ons opwekt en die zich ontwikkelt straks tot aanzien. Dank u wel dat u ons kent, ook al zijn we zwak. Ook al zijn we vaak afwezig bij u, zijn we krom of krom gebogen. U kent ons en u blijft dezelfde. Altijd de God met uitgestrekte armen om ons te dragen, om ons op te vangen en om ons aan uw hand verder te leiden. Dat willen we ook vanmorgen. Daar willen we van getuigen in onze liederen, daar willen we van horen uit de schrift. We vragen uw zegen voor John om te spreken, voor onszelf om te luisteren, Heer, en om ons gewillig te laten maken door uw geest, zodat we het uit kunnen werken ook in ons eigen leven, tot heil van de mensen om ons heen. Dank u wel voor uw open deur, uw open hart vanmorgen, uw open ogen. Dank u wel daarvoor. Amen. Tijd voor John om ons het woord te bedienen.
Ik ga verder met het evangelie van Johannes. En het voordeel daarvan is dat ik lang van tevoren weet wat aan de orde komt. En omdat ik al meer dan 50 jaar de Bijbel bestudeer, kan ik heel snel een preek maken. Maar als ik langere tijd heb, en met dit gedeelte, had ik toch het gevoel ik mis iets. En dat wat ik dacht te missen, heb ik gevonden. Want hier is sprake van Jezus' eerste teken, maar we kunnen hier ook boven zetten de ware reiniging, de ware reiniging. Ik ga de schriftlezing doen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. En er staat boven bruiloft in Cana, Johannes 2, vers 1 tot 12. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Het is dus niet waar dat de wijn op was omdat Jezus met zijn 12 compatriotten binnenkwam vallen en de zaak opmaakten. Hij was uitgenodigd met zijn leerlingen. Dus, ja. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 7 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Cafarnaüm met zijn moeder, zijn broers, zijn leerlingen en daar bleven ze een paar dagen. Even een kaart, als Bethanië inderdaad hier is, dan is Jezus zo gegaan naar Cana en dan van daaruit zo naar Cafarnaüm. Cafarnaüm betekent dorp van Nahum en Nahum is de kleine profeet die nogal spreekt over de ondergang van het Assyrische Rijk. En of hij daar geboren is of begraven is of gewoon erbij verbonden is, Cafarnaüm is het dorp van Nahum. Aan de mogelijkheid, ik heb het verleden gezegd, zijn ook gedachten dat Bethanië hier was. In dat geval dan zou die zo gegaan zijn. Maar goed, hoe dat zij. De eerste routekaart. Er is een bruiloft te Kana in Galilea. Er is een probleem. Moeder Maria wendt zich tot Jezus. Jezus antwoordt haar. Maria geeft de bedienden een opdracht. Jezus geeft de bedienden de opdracht. Water wordt uitstekende wijn. En dit is Jezus' eerste teken. En dan de ware reiniging. Er is een bruiloft te Cana in Galilea. En nu dit gedeelte is ontzettend bekend, want het wordt heel vaak gebruikt bij, wanneer? Bruiloften. Als Jezus op je bruiloft komt, dan gaat het goed. Moet je wel zorgen dat de catering in orde is, maar ach, inderdaad. Dus dit is een heel bekend gedeelte. En het nood eindelijk uit om uit te leggen hoe het zit met huwelijk in het Oude Testament. Maar dat ga ik niet doen, want ja, die lezing is niet nodig voor dit gedeelte. En we zouden ook kunnen stilstaan bij de feestgebruiken. Dat gaan we ook niet doen, maar dat is ook niet belangrijk voor dit gedeelte. In ieder geval, de tekst begint met, dat is op de derde dag. En er zijn verschillende gedachten over, maar in ieder geval, dit kan zijn de derde dag na het gesprek met Nathanael, want je hebt 2 dagen nodig om vanuit Bethanië beneden naar boven te komen. En als je van boven naar beneden gaat, ben je ook al 2 dagen bezig, dan is het op de derde dag. En als de bruid een maagd was, dan zal de bruiloft op woensdag beginnen. Dat is traditie, zo doen ze dat. Goed, en opmerkelijk is, de moeder van Jezus, wat daarna onmiddellijk genoemd, de moeder van Jezus, niet Maria, dus je hoeft niet af te vragen welke Maria, want iedereen is Maria in de Bijbel, nee, de moeder van Jezus. En dan wordt ze zelfs 3 keer genoemd in dit gedeelte. En ook Jezus en zijn leerlingen zijn uitgenodigd en Jezus gaat ook. Opmerkelijk dat Jezus die ja, toch bezig is met het begin van zijn bediening, die uit zal lopen op zijn gevangenname, zijn dood, zijn opstanding. Ja, dat hij toch gaat naar een bruiloft. Dit laat ons zien dat wij, ook als we Jezus kennen, ook wel in deze wereld zijn en ook aandacht kunnen hebben voor familie en vrienden. Ook als ze niet gelovig zijn. Natuurlijk, je volgt ze niet in allerlei godloze dingen, afhankelijk van wat op televisie gezet wordt of op de cd, maar je mag familiebetrekkingen onderhouden. En ook als kinderen een andere weg gaan, blijf ze vasthouden als kinderen. En we mogen ook feest vieren. En inderdaad, van alle feesten in het Midden-Oosten van alle tijd is het bruiloft het meest vooraanstaand. 7 dagen, bruid en bruidegom zijn koning en koningin. En is, ja, er wordt gegeten, er wordt gedronken, er wordt gezongen, liedjes zoals we die kennen uit het Hooglied, en er wordt gedanst. Het is inderdaad een vrolijke feestgebeurtenis. Ja, maar dan hebben we een probleem. De wijn is bijna op. En dat is een schande voor de familie. Ik bedoel, ja, dat overleef je niet. Ja, dat kan niet. Dat zal nooit vergeten worden. Er was een bruiloft, maar ja, bedoel, halverwege was het klaar. Maar hier zit ook een dubbele bodem. Want door zonde mist de mensheid de feestvreugde van het leven met God. Mensen zijn vreemde wezens. Heel vaak weten ze wat het goede is, maar gaan ze toch hun eigen weg. Ja, zijn ze toch door angst of door wraakgevoelens of wat dan ook, gaan ze hun eigen weg. Terwijl ze bij hun betere momenten weten dat het ook anders kan, anders moet, anders zou moeten zijn. En dan gebeurt het weer niet. En daardoor missen ze de feestvreugde van de omgang met God. In Hosea, daar spreekt God tot het volk vanuit de huwelijkssituatie van Hosea, die nogal problematisch was. En daar zegt God tot zijn volk: ik zal je voorgoed tot mijn bruid verwerven in recht en gerechtigheid, in liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw en je zult de Heer toegewijd zijn. Klein probleem in het Hebreeuws: Baal betekent Heer, maar ook echtgenoot. Maar goed, dat moet niet meer gebruikt worden, want dat is te dubbelzinnig. Nu, er is geen wijn en moeder Maria wendt zich tot Jezus. Waarom? Deed ze de catering? Bijna zeker wel, want toen en nu is de catering, dat hoort bij vrouwen. Vrouwen in het Midden-Oosten die kopen de producten of die oogsten de producten zelfs en maken dan van de grondstoffen kleren of van de voedingswaren voedsel. Ja, dat is die hele huishoudings die draaien op de vrouwen. En als je ook nog dienstmeisjes hebt of dochters, dat scheelt wel, want hoe meer handen, hoe meer werkkracht, zou ik bijna zeggen. Dus ja, waarom? Kennelijk weet zij dat er een probleem is. En je kunt ook de vraag stellen: had ze misschien een deel van de wijn meegebracht? Het is leuk dat als je een Bijbelgedeelte voorbereidt, je soms iets ziet wat je nooit eerder zag. Daartoe moet je weten dat in het Griekse Nieuwe Testament afgedrukt, heb je onderaan ook stukjes die je kunt vinden in handschriften, waarvan zeker is dat het niet hoort bij de echte tekst, maar die wel licht werpen op hoe die tekst verstaan is geworden. En dat zag ik dit keer bij Johannes 3, namelijk dat bij dit gedeelte er stond dat, en het komt erop neer, dat de wijn van het feest was, en dan is het dubbelzinnig, want het woord dat daar staat kun je vertalen als ten einde. De wijn van het feest was ten einde. Maar dit is ook de vertaling die gekozen is door Bruce Metzke. Daar hebben jullie nooit van gehoord. Die man is overleden. Het opmerkelijk hoeveel mensen overlijden. Hij is meer dan 100 geworden. Maar bij leven was hij een van de grootste kenners van Grieks en Griekse handschriften. Hij heeft de tekstboeken erover geschreven, over hoe dat zit. En ik bedoel, hij kende meer talen dan wat dan ook. Dus hij kiest voor de vertaling, want de wijn van het feest was ten einde. Maar wat mij opviel, voordat ik zijn vertaling zag, en ik moet aarzelen om het met hem oneens te zijn, want hij is een kolos. Maar dit woord wordt ook vertaald, kan ook vertaald worden, was: er was een deel van de kosten zaten daarin. Dus men deelt in de kosten van. Die betekenis is zelfs in modern Grieks het geval. Dus het lijkt, als dit klopt, dat de overschrijver van een handschrift dacht van: ja, waarom is Maria zich tot Jezus? Nou, het is niet slechts dat ze deel heeft van de catering, maar zij heeft verantwoording voor een deel van de kosten van de wijn. En ze heeft te weinig ingebracht. Ja, of dat is of niet, dat weet ik niet. Maar in ieder geval dat zij bij de catering betrokken was, is van groot belang. En zij richt zich tot Jezus: ze hebben geen wijn. En Jezus antwoordt haar en hij spreekt haar aan als vrouw. Nu is dit niet oneerbiedig, maar het is ook niet gebruikelijk. Het schept wel afstand. Ik bedoel, als ik Connie aanspreek als mevrouw, dit gaat minder goed, want mevrouw is ook mevrouw, dus in dit geval werkt dit niet. Maar die gebruikt een hoffelijke titel voor iemand die er nabij is, dan is het duidelijk dat er afstand is. Jezus die wil handelen naar het plan van zijn vader, niet vanwege het feit dat zijn moeder hem iets zegt: wat wilt u van mij? Mijn tijd is nog niet gekomen. Ook dit: wat wilt u van mij? Is niet oneerbiedig, maar stelt wel de vraag. En zijn tijd, of zijn uren, dat is de tijd dat hij gearresteerd zal worden, dat hij berecht zal worden, dat hij afgewezen gaat worden, dat hij gegezeld gaat worden, dat hij aan het kruis geslagen worden en dat hij daar zal sterven. En van daaruit begraven en op zal staan, maar in ieder geval dat is wel zijn tijd. En aan het begin van zijn bediening ziet Jezus al het kruis. Maar Maria geeft de bediende een opdracht. Ik heb geen idee wat ze dacht dat Jezus ging doen. Ik kan niet geloven dat ze dacht van, nou ja, bedoel, hij gaat het eventjes oplossen. Zoals Evelie zegt, natuurlijk heeft God hemel en aarde geschapen, want God heeft toverkracht. Toverkracht. Ja, dus dat is meer dan kracht dat je kunt verklaren, toverkracht. Nou ja, Maria, die kennelijk hoofd is van de catering, zegt tegen de bedienden, doe maar wat jullie zegt, wat het ook is. Dus zij heeft toch vertrouwen, dat ofschoon ze niet weet hoe of wat, maar dat Jezus een oplossing zal vinden. Dat heb je als je oudste zoon bent, dan, ja, dan heb je dat. Hè? En dus Jezus heeft de volmacht om de dienaren in te schakelen. En hij geeft de bedienden opdrachten. En dan staat er iets wat toch heel belangrijk zijn. Daar waren 6 stenen vaten. Nu, het is zeer waarschijnlijk dat er minstens 5 geleend zijn, want niemand heeft 6 van die vaten nodig. Maar in een dorpsfeest is het heel gebruikelijk toen dat iedereen leende van iedereen en dan kwam het wel weer terug. En die waren daar van steen, omdat steen neemt niet verontreiniging aan, en die zijn nodig voor de rituele reiniging. Dat betekent dus, als iemand binnenkwam, voordat hij deelnam aan het feest, werd water geschept uit zo'n vat en werden de handen afgespoeld. Voordat er een pannetje gebruikt werd, werd die afgespoeld. En je zou zeggen, nou dat maakt het schoon, dat doet het ook, maar dat was niet het belangrijkste. Dit was een rituele reiniging, want daardoor is het geschikt voor gebruik en anders dan zou je de zaak verontreinigen. Een deel hiervan... Iets hiervan kunnen we nog terugvinden in de islam, die nog altijd voor het wassen, althans voor het bidden, was met water of zand. Je kunt het zelfs terugvinden in het oude christendom. Eusebius van Caesarea, rond 400, beschrijft de eerste kerkgebouw speciaal gebouwd in Tyrus. En dat lijkt niet op onze basilieken, maar het lijkt op moskeeën. Om de simpele reden, dat was de Oosterse bouwstijl, compleet met mogelijkheden om je te wassen. Want als je naar het huis van God gaat, dan ga je eerst je voeten en je handen wassen natuurlijk. Wat moet je anders doen? Maar goed, hoe het zij, die zijn daar. 6 van die dingen. En elk is 2 of 3 metreten van inhoud. Nu, een metreten is een Griekse maat, ongeveer 40 liter. Ik ben aan het rekenen geslagen met de rekenmachine. Dus als je hebt 6 keer 2 is 480 liter en 6 keer 3 is 720 liter. Dat is een aardige plons. Ik bedoel, daar kom je, dat is wel voldoende voor de bruiloft, zou ik zeggen. Waarschijnlijk nog meer dan voldoende voor de bruiloft. Ja, de bedienden doen wat Jezus zegt en water wordt uitstekend wijn. En zij zijn de enigen die weten dat water wijn is geworden. Nu, het lijkt op een goochelaarstruc. Dat kan op verschillende manieren. Je hebt dan zo'n goochelaar, die heeft een charmante assistente. Dat leidt 8 af natuurlijk. En dat kan op verschillende manieren. Je kunt het hebben met een ding en dan draai je om en dan wordt het van water wordt het dan rood. Of je kunt het met een dit en dan woep. Als we kinderen in de zaal hadden gehad, was ik naar Hocus Pocus gegaan voor zo'n trucendoos om het even te laten zien. Zo doe je dat. Maar het lijkt ook weer niet op een goochelaarstruc. Want bij een goochelaarstruc zal de goochelaar de aandacht van de mensen willen en dan willen afleiden, want hij wil het laten zien. Maar Jezus laat het helemaal niet zien. Hij zegt niets. Hij zegt niet water, wijn. De bedienden, die hebben water geschept tot aan de rand. Die hebben het uitgeschept en die zien dat het rood is en dat de ceremoniemeester drinkt en zegt van, tja, dat is het, een goed jaar. Nee, dat kan niet beter. Dus Jezus vestigt zijn aandacht er helemaal niet op. Dus dit is een teken dat bijna onzichtbaar is. De mensen die drinken, die weten ook niet, er wordt niet tegen hun gezegd van, by the way, hier heb je bijzonder wijn. Die is dus wat versneld van gemaakt door Jezus, de supergoochelaar. Zij drinken het op, want ze weten niets. Ja, dit is Jezus' eerste teken. Teken is meer dan een wonder, omdat het een betekenis heeft. Het verwijst naar iets wat groter is dan zichzelf. En het laat ook zien dat in Jezus' optreden de Messiaanse tijd zichtbaar begint te worden. God geeft verlossing, God geeft genezing, God geeft uitkomst. Gods beloften worden vervuld in en door Jezus. Hij toont zijn grootheid, namelijk zijn liefde voor mensen. Op het kleine niveau is hiermee de schande voorkomen van de familie. Mogelijk zijn moeder, als zij verantwoordelijk was geweest voor de wijnaankoop op zich. En misschien was het ook niet mogelijk om meer te kopen, want ja, wat je niet hebt, heb je ook niet. En zijn leerlingen geloven in hem. Het allerlaatste vers is dan de overgangsvers en geeft aan dat Jezus vanuit Cana naar Cafarnaüm gaat met zijn moeder, zijn broers, mogelijk ook zijn zussen, want Adelphoi zou inderdaad zijn bloedverwanten, dus, en heeft zussen. Dus moeder en broers en zussen, maar ook zijn leerlingen, die gaan naar Cafarnaüm. En dan na enige dagen zal Jezus vanuit Cafarnaüm naar Jeruzalem gaan voor het Pesachfeest. Maar nu, de ware reiniging. Dit gedeelte ken ik al jaren, dus in zekere zin kan ik een kwartier preek maken. Maar ik dacht, ik mis iets. En nu heb ik gevonden wat ik mis. Namelijk, het is Jezus die water in wijn verandert. Hij is het. Dus het is naar hem dat we kijken. En als ik nu in de evangelist was, zou ik nu de dienst bijna stoppen en zeggen van, kom naar Jezus, we gaan bidden. En dan worden alle problemen opgelost. Maar ik ben geen evangelist, dus we mogen nog wel tot Jezus komen voor alle problemen die we hebben. Want hij is het bij wie we kunnen komen. En dan lost hij het op zijn manier, ook als het anders is dan wij denken. Maar daartoe heeft hij wel gebruik gemaakt van deze vaten die bedoeld zijn voor reinigingsdoeleinden. Nu, die vaten staan voor het geheel van regels waardoor Israël rein kon zijn. Voordat Jezus kwam, is God een weg gegaan met een volk. Abraham en dan Exodus. Het volk kreeg een land met veel mensen en ze kregen een tempel. Maar ze kregen ook een verbond en een wet. En doordat ze zich hielden aan die wet, kon een heilige God bij zijn volk wonen. Het volk moet rein zijn, anders kan God er niet bij zijn. God is heilig en kan alleen maar wonen onder reine mensen. Vandaar dat in de tabernakel en de tempel is God in het heilige der heiligen, maar het is afgeschermd. Alleen de hoge priester kan er één keer per jaar komen met een touw om zijn been voor het geval dat hij doodvalt. Dat zou kunnen, want God is net als radioactiviteit. Wij kunnen dan niet in de buurt komen omdat wij zondig zijn, onrein. God leert daardoor het volk dat reinheid nodig is. En dat weten ze omdat de 5 boeken van Mozes, de eerste 5 boeken van de Bijbel, worden steeds gelezen en hun gebruiken zijn ook divenant. Dus wil God bij hen kunnen zijn, dan moet je je handen afspoelen voor het eten. Dat hoort erbij. In het Oude Testament, tot het wereldbeeld van Joodse mensen, is een drietal begrippen onrein, rein en heilig. En heilig is wat aan God gewijd is. Daar moeten mensen van afblijven. Dat is heilig. Rein is wat je kunt wijden aan God. Maar ook wat je kunt eten. Onrein mag niet in de buurt van God komen. En als je het aanraakt, word je ook onrein. Dus een dode lichaam is onrein. Wie het aanraakt, is ook onrein. En dan moet je de 7 dagen bepaalde dingen doen, overbrengen en dan nog wassen. Dus dan zijn er manieren om van onrein naar rein te komen. Maar dit is centraal. En dit behoort allemaal tot de wet door Mozes gegeven. Waardoor mensen het verschil weten van God is heilig en wij moeten rein zijn. We eten alleen maar voedsel dat rein is. En vanuit dat reine offeren we dieren van God die dus heilig zijn. Maar dit is ontoereikend. Tijdelijk ingesteld, waardoor we kunnen weten hoe God is en hoe mensen zijn. Maar het verandert mensen niet. Mensen worden niet beter, worden niet heiliger, worden niet goed. En het is Jezus die volbrengt wat de wet niet kan. En dat is dus te begrijpen vanuit het Oude Testament. Want tot nu toe in het Johannesevangelie wordt Jezus genoemd Messias, Zoon van God. Maar wil je weten wat dat is, dan vind je dat in het Oude Testament. Hij is de beloofde verlosser, hij is de Zoon van David, uit het stam van David. Dus net als de vaten er zijn, ze zijn voorbereiding, ze zijn nodig, maar niet voldoende. Je hebt Jezus nodig om van water wijn te maken. In het hoofdstuk hierna zal Jezus in gesprek zijn met Nicodemus, een farizeeër, een leraar van de wet. Hij kent de wet, schriftelijk en mondeling. Hij weet van reinigingsvoorschriften en hij houdt zich eraan. En die weinig ook. Een tiende van alles. Als hij op de markt is en ik koop peper, een tiende deel gaat naar de Heer. Want stel je voor, als hij dat niet doet, dan wordt zijn tafel verontreinigd. Dat is, die wisten er alles van. Toch tegen deze Nicodemus zal Jezus zeggen, wat zegt hij? Gij moet wederom geboren worden. Of van omhoog geboren worden. Ben ik niet goed genoeg zoals ik ben? Ik hou me toch aan alle wetten. Naar de gerechtigheid der wet ben ik volmaakt. Wie maakt me wat? Ja, maar je moet opnieuw geboren worden. En dat blijkt uit onze houding ten opzichte van Jezus. Want het waren niet de goddelozen, Pilatus, maar het waren niet de goddelozen die Jezus afwezen, maar de religieuze mensen, de beste mensen van zijn tijd. De mensen die leefden voor de tempel. Nou goed, zij leefden er ook van, moet ik erbij zeggen, ze hadden hun eigen status en inkomsten. Maar zij waren het die Jezus afwezen. En Pilatus was pragmatisch, moet kunnen, hè. Soms moet je een onschuldige opofferen, want voor het betere doel, hogere doel. De ware reiniging komt door Jezus. En het voorbereidende was goed en belangrijk, maar schiet tekort. Net als de offerdienst van dieren laat zien dat door bloedstotting is vergeving. Maar het herhaalde offers brengen niet de ultieme vergeving. Dat is het niet. Maar de gehoorzaamheid van Jezus Christus, de Zoon van God, brengt wel die verzoening, die vergeving, die reiniging. En daardoor kunnen wij tot God komen. Gezamenlijk, hier en nu. Want we zijn hier bij elkaar in zijn naam. En dan kunnen we bidden, kom Heilige Geest. En dan kunnen we lofprijs brengen aan God. Dan kunnen we komen met onze noden. Wat ons drukt, wat ons... En ook met de vragen die we hebben. Ook met het besef dat we niet alles weten. En dat we het soms bij het verkeerde eind hebben. En dat we soms door voortschrijdend inzicht tot nieuwe inzichten komen. Maar dan kunnen we ook bidden voor een wereld in grote nood. Dus wat we meenemen is dat Jezus meer deed dan een goocheltruc. Hij liet zien, dit was zijn eerste teken, ik ben geboren als Jood onder de Joden, een zoon van David. Ik leef naar de wet, maar soms dan hou ik me niet aan de wet, of de mondelinge wet, omdat ik Gods wil volbreng. En Gods wil is het goede voor mensen. En dus zal ik gaan tot aan het kruis, waar ik afgewezen word door de hoge priesters. De zeloten hebben ook geen aandacht voor hem, want daarvoor is hij te vredelievend. De Essenen die komen ook niet opdagen. Kortom, dat is het antwoord. Jezus brengt de ware reiniging. Zullen we een ogenblik van gebed hebben? Vader, dank u wel voor Jezus. Hij is het verschil. Hij was het en hij is het. En hij die water in wijn veranderd heeft, die door zijn dood de weg tot uw oog geopend heeft. U ziet ons ook aan met de vragen die we hebben, de uitdagingen. We worden ouder en dan komen er ook nieuwe uitdagingen. Geef ons wijsheid om te weten wat te doen. Kracht om te dragen wat we niet kunnen veranderen. En uitkomst wanneer het lijkt dat er geen uitkomst is. En dan bidden we ook voor regeringsleiders. Paulus zegt dat we dat doen zodat we een rustig, liefst toch een saai leven mogen hebben. Maar het leven is niet zo saai, omdat het lijkt wel alsof de hele wereld op meerdere niveaus te maken heeft met bedreigingen, met oorlogen, met bloedvergieten en we zien het allemaal. En ja, en dan moeten we doorleven. Dan bidden we voor regeringsleiders dat ze mogelijk met enige wijsheid en enige moed het goede doen. En dat u hen daar ook in mag helpen. En ga dan ook met ons mee deze week. Dat we inderdaad een deel zijn van het zout en zout en het licht en het licht. Versterkt door uw wijn. Waardoor we niet dronken zijn, maar wel de vreugde kennen die u geeft. Amen. En nu, gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in zijn naam. U mag heen gaan in vrede en vol vreugde, want God geeft u zijn zegen mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.